man, wat een smak.
Smak. Ja, nou, ik stond dus gewoon eigenlijk op stilstand. Ik ben uit stilstand gevallen. Uit
stilstand.
Ja, dus niet in een bocht.
In een toen van de, op je rug?
Op mijn rug, ja.
Je zei?
Iedereen, nee, gaat het? Want ze denken dan meteen, want de meesten die vallen ook op een haarsis.
Ja.
Maar ik dacht, nee, het gaat prima.
Ja.
Doorgeschaatst.
Ja.
En voor de kijkers thuis.
Jij schaatst.
Ik ben aan het, ja, precies.
Simon schaatst.
En op de donderdag, ja, ik had twee hele drukke weken gehad. De kerststop en ik ging weer. En ja, ik was er ook niet meer bij.
Oh man.
En juist bij het stilstaan gevallen. Dus.
En toen was het eigenlijk.
Ja,
niet
ik ben doorgeschaatst. Ja. De les. We zijn met de overstappen bezig. En dat ging ook weer briljant.
Want dat kan je waarschijnlijk net zoals.
Nee, dat gaat nog niet echt.
In onze sporthistorie, gezamenlijke sporthistorie, hebben wij natuurlijk ooit.
Hebben wij gezamenlijke sporthistorie?
Ja, wij hebben nog samen bij Kampong in Utrecht.
Ja, de zigzag throwing gedaan.
Zigzag throwing gedaan.
Bij de cricket.
Wij gingen op cricket.
Ja, klopt.
Toen was je ook in één keer heel goed.
Ja, dat bleek daar aanleg voor te hebben. Ja, ja. Dat op de een of andere manier een talent.
En ik stond erbij en ik had dus geen aanleg. Nee, dat was heel vernederend.
Dan viel jij door de mand.
Ja.
Nee, maar goed, ik ben na die donderdagavond gewoon vrijdag. Ik heb van alles nog gedaan. Boodschappen doen, auto gezeten, handje drukken met truckers. En zaterdagavond ging het toch mis. En toen ging de, ja, toen... Toch, knak.
Oh, man.
Maar goed.
We hebben het over de rib, hè?
Eén rib is gesneuveld. Althans, dat moet even, dat scheurtje moeten we even herstellen.
Dus
luisteraars, vrees niet. We hebben weer een wind doorstaan om hier alsnog een opname te doen.
Ik wil even een oproepje doen aan de luisteraars om geen grappen te maken tijdens de opnames.
Nee.
Want Simon gaat redelijk
stuk. Dan ga ik helemaal stuk.
Ik heb net een fantastisch goede grap gemaakt. En,
in de auto.
Dat is gewoon zielig.
Ja, echt de ramen beslagen. Sloegen van mijn...
Van de pijn.
Van de pijnheig die ik daarop nahield.
Ja.
Oh, dus nee.
Goed dat je er bent.
Ja, jij ook, Ronaldo. Lang niet gezien weer.
Ja.
De luisteraars die stonden met hooivorken voor de ramen. We moeten weer een opname maken.
Ja, precies ja. Het is tijd voor een beetje historie.
Zeker. Gooi er maar eens een jingle in.
Zo was het dus.
Ja, Ronald, heb je nog historisch, voordat we de materie induiken, iets leuks meegemaakt?
Ik heb er onderweg hier naartoe even over zitten nadenken, maar ik heb bar weinig historisch meegemaakt. Ik ben met kerst ben ik weer eens in de kroeg geweest. Dat is ook wel historisch.
Dat was een historisch moment.
Ja.
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 De laatste keer daarvoor waren wij aan het opnemen en toen ook in de kroeg.
Ja, dat klopt, ja.
Ja, oké. Okay.
Nee. Ja.
Nee, ik ook niet zo heel veel historische naambordjes of... nou, even kijken hoor. Zijn we nog... wacht even, ben ik nog een museum in geweest? Oh ja, bij de mooiste kerststal van Europa.
Oh?
Ja, die was in het Museum Catharijne Convent.
Oh.
En met allemaal van die Italiaanse, Napolitaanse kerstfiguren.
Oh.
In een soort Utrechtse surrounding opgebouwd. Een soort domtoren en werfkelders. Met van die oude Italiaanse figuren eromheen. Was wel echt heel mooi gemaakt. Was echt
tof.
Ja, enorme
kerststal.
Enorme kerststal.
Enorme kerststal.
Hij was heel, heel mooi. En in de tuin daar was wat glühwein en panettone.
Oh, dus je hebt gewoon een kerstborrel gehouden daar zo.
Een kerstborrel gehouden met museumbezoekers. Ja, en dat was erg leuk. Erg leuk. Dus een tikkeltje historisch.
Maar dan is het tijd voor de potpourri history, Simon.
Ja, we gaan er weer voor. Jij begint met een... ik zie daar een stapeltje kranten liggen.
Even kijken. Ik kijk even naar bed voor de leesmap.
Ja, het is de leesmap. Ja, Ronald, je had iets voor de leesmap.
Ja, ik heb iets uit een krant, heb ik een foto van gemaakt. Van de Volkskrant van 4 juni 2022.
Ja.
Alleen ben ik altijd vergeten om het voor te dragen hier in de potpourri. Dus ik dacht, ik was mijn telefoon aan het opschonen, ik kwam hem tegen.
Ja.
Ik dacht, dit is wel leuk om nog even te delen.
Ja, helemaal top.
Met jullie. Dat gaat namelijk over twee mannen. De mannen heten Ad Wouters en Tjerk Vermaning. Uh-huh. En zij waren amateur-archeologen.
Mm.
En zij waren amateur-archeologen met heel veel geluk. Want ze vonden echt de ene vuistbijl naar de andere.
Ja, in Nederland.
In Nederland. Dus ja. stenen voorwerpen.
Mm-hmm.
Die ongeveer 20.000 voorwerpen die
Wouters 20.000...
had... alleen Atal.
Ad alleen al heeft 20.000 dingen gevonden.
En die verkocht hij in 1994 aan het Museum in Den Haag.
Ja.
En in 2018 kwam men erachter dat ze allemaal vals waren. Dus deze mannen...
Ja, maar zo productief, 20.000 stuks.
Ja, die vonden echt het ene Neandertaler dorp na het andere in Nederland. En mensen dachten van, dit is echt ongelooflijk. Die mannen die zijn echt heel goed in hun werk. Maar die zaten dus thuis in hun schuurtje. Zaten ze vuistbijlen
te tikken met de Black & Decker.
En hoe kwamen ze daar nou achter? Nou, onder de microscoop bleken ze de gebruikelijke gebruikssporen en ouderdomssporen niet te hebben. Dus groefjes van het oud worden van de steen.
Verwering of zo. Ja.
Precies. Ja, toen bleek dat het allemaal vals was. En dus heeft iemand een heel mooi boek over geschreven.
Ja.
Dat boek heet Valsheid in Gesteente. Mooie naam. Het gaat eigenlijk over de affaire Vermaning. Een van die heren.
Oh, zo is dat ook gaan heten, de affaire.
Ja, en die Ad Wouters die wordt in de slipstream mee naar beneden getrokken. Maar er is klaarblijkelijk heel veel bewijs dat ze echt hebben vervalst.
En echt gewoon.
Ze werkt ook samen, want de vuistbijl van de ene paste ook naadloos in de vuistbijl van een ander.
Dat is ongelooflijk. Maar dan is het toch ook wel bijzonder dat je zou zeggen dat zijn. Ja, ze hebben natuurlijk. Het in één klap aangediend.
Ja, ze vonden echt door heel Nederland die dingen. En de ene was van een oud Homo sapiens volk, een ander van Neandertalers. En
klokkenbekervolk, helemaal intact.
Ja, de Zwifterband hebben ze helemaal bij elkaar bedacht. Ja.
Maar dat is toch wel bijzonder. Maar dan moeten die experts toch ook... Die hebben wel even de tijd gehad om...
Ja, in de jaren 60, 70 keek ze al heel sceptisch. Jullie hebben wel echt verdomd veel geluk. Ja. En ook twee Neandertalen dorpen naast elkaar gevonden. Dat was nog nooit gebeurd. Maar zij kregen het voor elkaar. Maar ze kenden elkaar ook.
Stad en Zuid. Ja. Neandertaal, Stad, Zuid.
Afslag Zuid en Noord. Ja. Maar ik vond het zo grappig. Dus die mannen hebben echt voor in die tijd best wel veel geld hebben ze een collectie verkocht.
Ja.
Nou, die zijn waarschijnlijk even lekker naar de Costa geweest.
Ja, precies.
Dag heren uit Den Haag. Ja. U komt voor de collectie van mijn man.
Jazeker, wij zijn razend nieuwsgierig.
Nou, kom even mee naar binnen. Loop even door de tuin, hij is nog bezig.
Ik kom aan, jongens. Dit is even bezig.
Schat. De heren uit Den Haag zijn er.
Ja, even komen. Hey, mannen.
We kwamen voor die 10.000 vuistpijlen.
Ja, nee, klopt. Zo, wacht even. Ik haal even een zakje uit de schuur. Zo, dat is dan 2 miljoen. Wilde hier in een sprits. Bij de koffie.
Nou, wat een verhaal, Ronald. Echt,
goed dat ik hem nog eventjes...
Nou, heel goed dat je deze alsnog even hebt ingebracht.
Ja, hij is leuk, hè?
Hij is...
Dus eventjes uit die knipselbak
met de tijd dat je me hebt laten liggen, beter. Goed gerijpt.
Lekker gerijpt. En jij had ook nog iets gevonden.
Ik heb een kanonnetje. Ik heb een heerlijk kanonnetje in de aanslag. Zal ik straks wel naar jouw eerste part...
Die geef je alvast weg, dat die eraan komt.
Ja, en ik heb ook nog een digitale leesmap. Dat is een soort sub... categorie
van de leesmap.
De leesmap. Ja. Dus die komt aan het eind. Heb ik twee kleine lieve onderwerpjes.
Nou, ben benieuwd.
Dus the floor is yours, Ronald.
Ja, maar dat betekent dat we naar het hoofdonderwerp gaan van deze keer.
Maar eerst...
Maar door de chaotische drukte bij de eindstreep konden ze slechts van verre gadeslaan hoe Reinier Paping na een solo-rit van 100 kilometer als winnaar over de streep kwam.
Heren, wat vindt u ervan dat u getuige bent van deze historische sportieve gebeurtenis?
Historisch is het zeker. Historicus ben ik niet.
Ronald, jij?
Nee, ik ook niet. Ik vind het heel goed hoor, Farani Paap. Ik vind het heel goed. Petje af.
Zullen wij nog een drankje halen?
Ja, misschien een berenburger.
Dank u wel, heren. Fantastisch.
Ronald, nee, inderdaad, we zijn nog steeds geen historicus. Historici.
Nee, we zijn geen historici, Simon.
Nee, maar we doen ons best met de bronnen op schoot.
Ja.
Jij hebt de bronnen van Mao er eens bij gepakt.
Ja, want vorige keer, het is alweer lang geleden, kregen wij een opdracht mee van onze tutor. We gaan even naar luisteren naar Jan.
Ja, druk op de playback knop.
Wat schetste mij verbazing? De aflevering over China staat nummer 1. En dat verdient een vervolg. De grote roerganger.
Ja.
Hemzelf, Mao. Als je de geschiedenis bestudeert, dan verbaast het je waarom de beste man de grote roerganger wordt genoemd. Want... als je kijkt naar wat die heeft uitgevreten, en zeker als je kijkt naar allerlei campagnes die hij heeft doorgevoerd, en dan begint hij met zijn grote sprong voorwaarts om China mee te nemen in de vraag der volkeren, om China verder te ontwikkelen.
Ja.
En ik zou wel eens willen weten hoe dat nou verder wordt, hoe dat verder is verlopen van jullie.
Dus Simon, wij gaan terug naar China. Ja. Van na de Tweede Wereldoorlog.
Gooi er maar even een thematische jungle in.
Misschien kunnen we dus vorige hetzelfde als met die gong.
Gooi maar, ja, bedoel, we moeten ook het budget precies, ja. We moeten het ook ergens vandaan halen. Dus links
gouden, gouden gong, sla er nog even op.
Komt-ie. Nou Ronald, brand los.
Wij gaan terug naar China, want wij zijn er al een keer geweest. We hebben toen ongeveer in 6 minuten 5000 jaar geschiedenis van China gedaan.
Ja, dat is nog steeds knap dat je dat voor elkaar
ongelooflijk. En we pakken hem op in de periode net iets voor. En zeker het hoogtepunt ligt net na de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
En we beginnen met Mao Zedong. Die kennen we allemaal, in ieder geval van naam, vast wel.
Ja.
En wie was nou deze man? Dat was de voorzitter van de Communistische Partij van China. Vanaf 1935, dus net voor die Tweede Wereldoorlog. Ja, waar we de vorige keer hadden over hoe China in zijn hemd werd gezet. Een eeuw lang, hè? Technologische ontwikkelingen die bleven echt achter bij de westerse landen.
Mm-hmm.
En hij wilde aansluiting. Aansluiting bij die grote voortrekkers in de wereld.
Even voor een klein stukje context. Mao, sinds wanneer was hij aan de macht? Of de communisten?
Hij was partijvoorzitter vanaf 1935. Maar 14 jaar later, in 1949, kwam hij aan de macht als voorzitter van de door hem nieuw uitgeroepen Volksrepubliek China. Toen werd hij echt serieus. Dat was nadat de Communistische Partij, waar hij dus voorzitter van was, de burgeroorlog had gewonnen. Waar we het de vorige keer over hebben gehad.
Ja.
China had een inhaalslag te maken. En daar was Mao zich echt van bewust. Dus hij ging plannen bedenken. De zogenaamde vijfjarenplannen. En dat had hij gejat van de andere communistische grootmacht. Zijn buur, de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie had al een aantal gedraaid. En die hebben in totaal 12 van die vijfjarenplannen gedraaid tot de communisme werd afgeschaft in de jaren 90. Is er geen ene succes geworden. Mao dacht, we gaan ervoor. En hij maakte een eerste vijfjarenplan om het communistische systeem in China even een stevige boost te geven.
Ja.
En de Sovjet-Unie hielp hem erbij. En in 1953 begonnen ze in China met het investeren in de industrialisatie.
Uh-huh.
En er ging wat minder geld naar de landbouw. Nou, dat is de aanzet naar alles wat misging.
Dat was waarschijnlijk, net zoals Rusland zelf ook is geweest, een enorme agrarische natie.
Juist.
En ineens moet die industrialisatie inhaalslag worden gemaakt.
Ja, daar ging de meeste aandacht ging daar naartoe. En dat ging ten koste van die landbouw. Maar dat, ja, daar komen we zo meteen nog op. Dat gaat nog steeds meer down the drain. Het is echt verschrikkelijk. Maar die industrialisatie was wel succesvol, want de productie door de zware industrie in China die steeg behoorlijk.
Als gevolg van het uitvoeren van het vijfjarenplan.
Van dat eerste vijfjarenplan.
Ja.
Nou, 5 jaar later, 1958, werd het tweede vijfjarenplan gelanceerd. Nou, ook hier lag weer de nadruk op het investeren in de industrialisatie van het land. Deze periode, die tweede vijfjarenplanperiode, werd ook beroemd vanwege een speciale campagne. Dat is een hele hippe campagne waarschijnlijk van een communicatiekantoor uit Beijing.
Met influencers.
Precies, overal te gekke abri-posters.
Ja, precies.
En dan hebben we het over de campagne De Grote Sprong Voorwaarts van Mao Zedong.
Zo, dat was de benaming van die campagne van dat vijfjarenplan. Ja. Het tweede vijfjarenplan.
Klopt. Okay. Ja, dat is eigenlijk mijn korte introductie.
Ronald, ik heb een kanonnetje. Daar lust de lever in brood
om
van.
Om je klauwen bij af te likken.
Ja, ik zou zeggen, voordat we beginnen, laat het maar bulderen. Ja, want ik heb natuurlijk de historische leesmap. Hè? Die heb ik altijd onder de arm. Neem ik die mee naar deze glossies. Studio's.
Mm-hmm.
En ik ben persoonlijk heb ik ook nog een lidmaatschap van de Stichting Historisch Tijdschrift Holland.
Mm-hmm.
En daar hoort het tijdschrift bij, Holland Historisch Tijdschrift.
Oh, dat is een hele mond vol.
Ja, het is allemaal
iets met historisch tijdschrift en Holland.
Dit is het. Mm-hmm. Ja. En hier kwam ik een stukje. Het gaat over een beeldessay van Laurien van der Werf.
Mm-hmm.
En die doet onderzoek. En die heeft een klein stukje geschreven over levensechte leeuwen, heet dat.
Levensechte leeuwen?
Ja, levensechte leeuwen. En dat gaat eigenlijk heel simpel over het feit dat als je kijkt naar hoe leeuwen werden afgebeeld in kunst uit de 17e eeuw.
Ja.
dan zie je daar best wel een verschil in. En dan denk je de ene keer dat je deze leeuw... Kijk, ik laat je even wat voorbeelden zien. Deze leeuw hier in het midden. Die heeft een soort vreemde grimas. Een hele lange... Ja. En die heeft een soort John de Wolf-mat.
Een soort scar, maar dan...
Ja, dus je ziet... We zullen anders even een plaatje op de Instagram vlammen.
Het is een soort stofpop. Is het, ja. Stoffenpop. Ja,
met een soort menselijk hoofd. Ja. Ik ben boos.
Ja.
Ja, maar dit is van Albrecht Dürer. En dat is natuurlijk een van de meest virtuose artiesten uit die tijd... Het is ongelooflijk. Die kunstenaars uit die tijd, toen waren de leeuwen natuurlijk wel een belangrijk en dankbaar onderwerp. Exotische dieren, maar ook leeuwen om te gebruiken in kunsten. Voor bijbelse taferelen, mythologisch,
Daniel
heraldisch, et cetera. Ja, ja, precies. Ja, ze hadden natuurlijk daar in Holland of in de Nederlanden natuurlijk niet dierentuin waar ze even naar binnen bij Blijdorp naar binnen konden wandelen.
Nee, precies.
Dus ja, wat doe je? Dan ga je een beetje je fantasie gebruiken en voorbeelden van bijvoorbeeld gebeeldhouwde
standbeelden
die je in de stad tegenkomt.
Ja.
Het is natuurlijk ook zo, ja, deze tropische dieren, exotische dieren...
Ja.
Ja, je zou zeggen, ja, die waren er toen het nog niet. Maar de grap is dus dat in de 17e eeuw, vroeg 17e eeuw, waren er wel kermissen en jaarmarkten. En daar waren dus mensen die hadden een leeuw of leeuwen of exotische dieren bij zich.
En dan heb je niet over dat standbeeld, maar echt levende...
Levende exemplaren.
Ah, okay.
En dan waren het vaak, zo schrijft ze ook, de atlasleeuw uit Noord-Afrika.
Uit Noord-Afrika, uitgestorven, ja.
Ja, oh, die zijn, nou precies, dat weet jij weer. En in die tijd waren er dus nog niet menagerieën, niet toegankelijk voor het publiek. Maar daarna zijn bijvoorbeeld ook in Amsterdam, schrijft ze bijvoorbeeld over Jad Herberg, Blauw Jan...
Uh-huh.
En de witte olifant,
oh.
Die hadden dan kon je voor een klein bedrag kon je naar binnen om exotische dieren te bekijken.
Oh, wow.
Maar ja, tot die tijd dat het zeg maar, dat je dat kon, moest je naar jaarmarkten, kermissen. En dat was natuurlijk leuk, maar voor die kunstenaars heel praktisch. Want ja, je kon dan eindelijk eens even een echt dier afkijken.
Maar wat ik me zo voorstel is dat sommige dealtjes sloten met de artiesten, die met die leeuw op de markt kwamen, zei van joh, voor een half uur. Heb je hier een tientje. Maar dat deze Dürer gewoon elke keer een piek... en dan in vliegende vaart met de volk langs die leeuw moest.
Letterlijk. Zo ging het. Want althans, als ik het zo goed lees... ze moesten naar binnen en ze moesten waar zo goed en zo kwaad als het ging... heel snel tekenen. Dus je zit daar en dan zo'n leeuw die daar staat te grommen. snel, ik moet daar even tekenen van deze kant. Het aardige is dus, je hebt deze print van de heilige Hieronymus.
Ja.
Uit de collectie van het Rijksmuseum. En dan zie je dus nog echt met dat hondenlijf en die grimas en die grote haren. En die mat in zijn nek. Maar kijk je bijvoorbeeld uit een latere tekening uit 1521... dan zie je dat die al echt heel erg levens echt die leeuw heeft getekend, Dürer.
En ja, dit is mooi. Ja.
En bij Van Rijn is het precies hetzelfde. Maar later, als je deze weer bekijkt,
ja,
dan
die zijn
is
beroemd,
dat
hè?
De liggende jonge leeuw een tekening. Ook bij de collectie. Oh nee, deze collectie is van de Leiden Collection, New York. Dat is weergaloos. Dat is prachtig. Maar ook als in levens echt. Maar ja, ook voor de Republiek was het natuurlijk een belangrijk symbool, dit dier. Dus
zeker.
Ja, dit was wel even essentieel dat je wist hoe je zo'n ding moest tekenen. Hoe
na al de jaren zo'n op de wapenschildjes in de stad een leeuwen te hebben gezien.
Ja, dan moest je
eerst in het echt.
Glimmende leeuw. Dus
we gaan
even plaatjes erop zetten.
Op de grams.
Op de grams. De leven van de kermissen en de jaarmarkten. Ronalde, ik wil van jou weten. Ik zie de meester kanonier al in aanslag.
Ja, die heeft zijn kanonskogelstamper. Wat wij in
het kanonnetje
stoppen. Wij gooien nu in het kanon het verschil tussen het tekenen van een leeuw voordat je hem hebt gezien en nadat je hem hebt gezien op de jaarmarkt in de 17e eeuw.
Als wereldberoemd en befaamd kunstenaar.
Juist.
Hoeveel schotjes?
Hou je vast. Kanonier!
Vuur! Ja, kijk eens
dit
aan.
Dit is een welverdiende, de welverdiende drie schoten. En dat betekent dat deze wordt opgenomen in de alternatieve kanon van Potpourri History. Die wij ooit eens aangebieden aan...
Gebonden en gedrukt.
Op
en wel.
Perkament aan nee, met rijstpapier.
Van wetenschapsspelen.
Zaken.
Ja. Ja, Roland, dan is het nu eindelijk zover. We gaan weer met Jan bellen.
Hey, we hebben Jan nog niet gesproken. Anders bellen we hem even.
Ronnie?
Jan, ben je daar? Ja, inmiddels hebben wij de grote sprong voorwaarts opgenomen van Mao Zedong.
Ja, kijk eens, Alte Mao. Ja,
ja het wordt wel de grootste volkenmoord genoemd. Maar het is wel fiasco op fiasco stapel, hè?
Ja, maar dat houdt niet op. Eigenlijk, je zou kunnen zeggen dat Mao grootste pruts is die er ooit bestaan heeft, spreek je.
Ja.
Als het aankomt tot het besturen van het land, moet ik niet uitzeggen natuurlijk.
Heb jij inderdaad een nieuw onderwerp voor ons voor de komende keer?
Maar jongen, dat heb ik zeker. Ja, ik heb net een heel fijn boek gelezen, Robert Harris. Een behoorlijk lekker boek om te lezen.
Okay.
En dat heet Act of Oblivion.
Ja.
En in Nederland regicide. En regicide, ja, dat zegt het al eigenlijk, is natuurlijk koningsmoord.
Ja, ja.
En waar het hier om gaat is een klopjacht op degene die verantwoordelijk zijn voor de ter dood veroordeling van de enige koning in Engeland die ooit onthoofd is, en dat is Karel de Eerste. Daar zou ik toch wel het een en ander over willen weten. Wat maakt het nou dat deze man zo gehaat was en hij uiteindelijk is onthoofd op een enorm schavot?
Ja.
En ten tweede wil ik eigenlijk ook wel heel graag weten, wat is er gebeurd met de 59 mensen die het doodvonnis hebben getekend?
Oké. Okay.
En uiteindelijk, ja, eindigt de periode Cromwell en dan komt er dus een periode waarbij er sprake is van een soort van bijltjesdag. En ik ben heel nieuwsgierig wat daar allemaal precies en werkelijk is gebeurd. Want het boek is natuurlijk fictie, maar berust voor een groot deel op waarheid. En ik ben heel erg nieuwsgierig wat er is gebeurd met degene die uiteindelijk ter dood zijn veroordeeld en of mensen dat überhaupt hebben overleefd. Dus dat is eigenlijk wat ik wil weten.
Ja, het blijft interessant ook, die Britse geschiedenis. Dus dit is weer een lekkere voor ons.
En wij spreken elkaar snel.
Zeker weten. Hey, bedankt weer.
Yo, rol, later.
Hoi.
Ja, top onderwerp, Roddy. Heel mooi. Nou, dan gaan we dus eventjes de tanden inzetten voor de volgende aflevering.
Ronald, deel 2, Mao.
Wij gaan naar Mao. Hou je vast voor de jingle. Ja, we gaan terug naar China. We hadden net al even een korte introductie gedaan.
De vijfjarenplan, hè?
Het vijfjarenplan. We gaan naar het tweede vijfjarenplan. De grote sprong voorwaartscampagne, Simon. Daar gaan we het over hebben. Die vond plaats in de eerste 3 jaar van het tweede vijfjarenplan. En werd voortijdig bewust gestopt. Je hoort zo meteen wel waarom.
Oké, okay, dus dat is ze starten lekker. Ze gaan lekker van start met dat vijfjarenplan.
En dan zie ik jou vragen, was het dan geen succes?
Waarom?
Die grote sprong voorwaarts. Ja. Nou, wat zullen we zeggen? Misschien vanuit economisch oogpunt was het een redelijk succesje, maar...
Want nogmaals, de essentie van deze grote sprong voorwaarts, industrialisatie.
Ja, we gaan die tweede vijfjarencampagne zet ook weer heel sterk in op industrialisatie. Maar deze keer niet zonder het hand in hand te laten gaan met ontwikkeling. We zeggen dat de reformatie van de landbouw.
Mm-hmm.
Maar vanuit humanitair oogpunt was het echt een verschrikking. Spoiler alert. Deze periode staat bekend als de grootste massamoord in de geschiedenis van de mens. Waarom en hoe wilde die Mao dan zijn grote sprong voorwaarts verwezenlijken? Nou, er zijn een paar puntjes. Hij wilde de industriële groei, die hij ook in dat eerste vijfjarenplan voor ogen had, wilde hij een gelijke tred laten lopen. En hij noemde dat op twee benen lopen met de landbouwontwikkeling. En in een korte tijd, in die 5 jaar, wilde hij een grote sprong voorwaarts maken. En wat deed hij? Nou, hij was communist, dus hij schafte privé-eigendom af. En de Chinese bevolking werd gedwongen om lid te worden van volkscommunes. Nou, al die akkertjes, die kleinschalige landbouw, werden omgetoverd tot enorme landbouwvlakken.
Grote massale... Ja. Productie
draaien. Ja, je ziet de stoftornado's en de rolgras al voor je. Inderdaad, om productie te draaien. En daarvoor moest ook de infrastructuur op de schop.
Ja.
Om dat te kunnen uitvoeren, dus de hele infrastructuur aan te passen. En dat werd gedaan door voormalige boeren die normaal het land bewerkten. Maar die moesten nu massaal
aan de slag
om die infrastructuur, die wegen aan te leggen. Het moest allemaal grootschalig worden.
Ja, precies.
Dus er moesten veel schoppen in de grond. Met als gevolg... ik heb het hier opgeschreven als onvoldoende FTE's op de akkers.
Ja.
En dus te lage opbrengsten bij de oogst.
Dus al die boeren hup aan de slag om die infrastructuur te bouwen.
Ja.
En vervolgens leidde die productie op de akkers zelf eronder.
Ja, precies ja. Ja, er moest gewoon een hele slag worden gemaakt om die nieuwe vorm van landbouw uit te kunnen voeren. Maar ja, daardoor ging er eigenlijk te weinig aandacht uit naar de landbouw.
Ja.
En daarnaast had Mao helemaal geen verstand van landbouw. En hij was wel de leider. Hij mocht wel vertellen hoe die technische uitvoering van de landbouw uitgevoerd moest worden. En het is een beetje alsof je dan voor de eerste keer SimCity speelt, maar dan gelijk in de hoogste moeilijkheidsgraad.
Maar ook meteen heel veel dingen gaat bouwen.
Heel veel.
En zonder dat je...
En dan achteraf denk van, dit is ongelooflijk.
Ja.
Dit had toch goed moeten gaan. En dan gaat hij allemaal dingen invoeren op basis van theorieën die nog niet in de praktijk waren getest. hypotheses van een Sovjet-landbouwkundige. En zijn naam was Trofim Lysenko. En wat ging hij invoeren? Hij ging diepploegen invoeren. Dus we hebben het al gehad over die enorme akkers. Hè? Dus yeah. Die akkers werden groter. En ging hij ook nog eens diepploegen invoeren. Dus waar de boeren voorheen eigenlijk alleen de vruchtbare grond omdraaiden met ploegen. Om vervolgens weer te zaaien. Ging hij echt tot een meter diep. Ging die onvruchtbare grond. Ging
over die vruchtbare bovenlaag scheppen.
Ja. En daarop wilde amper iets groeien. En die vruchtbare grond die was gewoon verdwenen. Die was gewoon begraven. En daarnaast ging hij zich ook concentreren op een beperkt aantal akkers. Want hij dacht, ik heb niet voldoende mest om al die enorme akkers goed te bemesten. Dus we moeten ons concentreren op die paar akkers. Maar,
die je wel kan bemesten.
Precies. Maar daar had hij weer eigenlijk te veel mest voor dat alle oogsten ook weer mislukten. Dus die werden overbemest. En de graanproductie die bleef echt achter. Die was veel lager dan gedacht.
Yeah.
Dus hij baseerde zich echt op die theorieën die nog helemaal niet in de praktijk waren uitgevoerd.
Waren beproefd, zeg maar. Zo van, nou, dat is een succes. Nee, hup, meteen die diepe ploeg erin.
Ja, precies.
Ja, okay.
En ik heb één positief ding uit kunnen halen. Is dat de hypotheses van Lysenko verworpen konden worden.
Ja, voor de wetenschap.
Voor de wetenschap was dat een hele een mooie bijdrage.
Check, maar
hij was eigenlijk een enorm proefkonijn. En dat liep nadelig uit.
Ja, precies.
Nou, en dan hebben we het over de landbouwhervorming gehad. En dan kijken we ook even naar het andere been waarop hij wilde staan. Hè. Met die twee benen wilde hij die sprong voorwaarts maken. En dat was de industrialisatie. Nou, Mao had ambitie om de staalproductie in deze 5 jaar, dus die tweede 5-jaar termijn, te verdubbelen. En dat betekent dat er heel veel menskracht op werd ingezet op de staalproductie. En dat waren ook weer voormalig boeren, die dus ook weer niet het land konden bewerken. Maar naar de fabrieken werden gestuurd om staal te produceren. En alsof dat nog niet genoeg was, dat houdt echt niet op. We zien ook nog tijdens door plagen. En dat waren muggen, ratten, vliegen en mussen. En vooral die mussen die aten massaal van de overgebleven opbrengsten van de oogst. En Mao was niet klein te krijgen, bedoel ik. Dus die bedacht toch eens een aantal subcampagnes. En waaronder de mussencampagne.
Dood de mus.
Dood de mus.
Ja, serieus?
Ja. De mussencampagne was het volgende, Simon, hou je vast. Van mussen werd ingeschat dat ze per stuk jaarlijks 2 kilo aan graan zouden eten. Mm-hmm. Dus dat is behoorlijk. Er waren heel wat mussen in China. Dus Mao gaf de opdracht om de mussen van hun nest te jagen, net zo lang, totdat ze van uitputting zouden sterven. En dan zouden de jongen ook natuurlijk sterven, omdat van hun ouders geen voer meer zouden kunnen krijgen. Nou, en miljoenen Chinezen organiseerden zich om in zogenaamde mussenverdrijfgroepen.
Squads.
Ja, squads. En dit had succes, want de mussen waren op een gegeven moment bijna uitgestorven in heel China.
Jeetje, en, enorme groepen mensen gemobiliseerd. Ja, maak die beesten.
Maar ook die mensen hadden dus geen tijd om het land te bewerken. Dus ze waren naar de fabrieken gestuurd, ze waren naar de mussen gestuurd. En niemand kon dat schrale land wat er nog lag te verpieteren door de hoeveelheid paardenmest. Niemand kon het bewerken, het was echt verschrikkelijk.
Het werd allemaal almas meteen uitvoerd.
Ja, ja, precies. Daarbij, mussen hadden ook een functie.
Ja.
Want ze aten namelijk de sprinkhaan op, maar er waren geen mussen meer. Dus wat volgde was een enorme sprinkhaanplaag. Ja, wat eten die? Ook natuurlijk die opbrengst op het land. Nou, dat land was door de nieuwe infrastructuur die was aangelegd, dus die grootschalige infrastructuur. En door de massamoord onder de mussen was het ecologisch totaal verwoest. En er kwamen ook nog eens de sprinkhanen eroverheen. En Mao dacht van, ik stop de mussencampagne. Geen mussen meer verjagen, laat ze zitten.
Ja.
En wat hij ook deed, hij bestelde direct 250.000 mussen uit de Sovjet-Unie.
Nee.
Ja. Dat heeft hij gedaan.
Dat weet ik. Ja. Via Amazon. 200.000 mussen.
Ja, waarschijnlijk Ali.
AliExpress. Maar dus die mussen werden weer teruggehaald om de sprinkhanen weer te verdrijven.
Die werden teruggehaald om. En ik heb ook nog gelezen, dat is ook wel grappig, dat bij een aantal ambassades, dus buitenlandse ambassades in China, dat de
dus in China zelf.
In China zelf, ja? Waarschijnlijk in Beijing, dat de Chinese bevolking geen toegang kreeg tot de ambassades om ook mussen te verjagen. Dus dat daar ook nog restpopulaties mussen zaten.
Oh, ja.
Dus die konden vanuit daar ook weer opbouwen. Maar die 250.000
dus dat Sovjet waren safe mussen, places voor de, ja, voor de mussen.
Dat waren safe places voor de mussen. En die 250.000 bussen, Sovjet-bussen hebben ook wel weer bijgedragen aan de heropbouw van de mussenpopulatie.
Ja.
En alsof dat nog niet genoeg was, Simon, overstroomde ook nog in die periode de gele rivier, waardoor ook heel veel oogsten mislukten.
Jeetje, Mina.
Nou, dan heb ik een quizvraagje voor jou. Wat denk je dat deze giftige tweebenige cocktail voor gevolgen had? Mag jij eens raden?
Geen idee. 5 miljoen doden?
Nou, we gaan nog even een stapje terug, hoor. Het volgende. Tot 70% minder graanopbrengsten in 1960. Dus dat is ongeveer halverwege die tweede periode.
Halverwege de tweede vijfjarenplan termijn, zeg maar.
En toen is ook die mussencampagne afgeschaft.
Ja.
Het was al 70% minder graanopbrengsten. De mensen waren onder voet en werden verplicht om nog harder te werken. Dus ze kregen minder te eten en moesten nog harder werken.
Om alles steeds weer te fixen.
Ja, ja, en er ontstonden natuurlijk onrusten. En de overheid trad stevig op.
Ja.
Er was een executiequota. De uitvoerende agenten hadden een executiequota. Dus ze moesten een aantal mensen ombrengen. Dat was onderdeel van de campagne voor de onderdrukking van contra-revolutionairen. Dat was ook een campagne. Dus Mao die kon goed campagnes bedenken en uitvoeren. Nou, hoeveel zei je net? Hoeveel mensen denk je dat er overleden zijn?
5 miljoen?
45 miljoen.
45 miljoen?
Ja, dat is een hoge inschatting, maar die ben ik tegengekomen, ja. Ja.
Dus in ieder geval veel.
Ja, die overleden dus door die hongersnood, maar ook door gewelddadig optreden door de overheid.
Dus door de campagnes tegen de bevolking om ze in het gareel te houden.
Ja.
Ja, het is één grote kettingreactie van een aantal slechte beslissingen waardoor er steeds een nieuw krachtiger labmiddel nodig was om dat weer op te vangen.
Ja, er was zelfs een politicus intern die zei van 40% is natuurramp, hè, deze oorzaak. En 60% is overheidsbeleid. Nou, dat werd dan waarschijnlijk niet in dank afgelopen. En wat je ziet, de verhalen zijn echt schrijnend. Hoor. Mensen aten naar verluidt de boomschors.
Ja?
En op het stelen van eten, want er was wel eten, stonden echt gruwelijke straffen. Mutilatie van personen, dus er werden echt lichaamsdelen verwijderd. Brandstapel en wurging waren aan de orde van de dag. China had nog wel heel veel rijst, dus dat was geluk. Maar dat exporteerden ze, want ze moesten ook handelen natuurlijk. Dus de bevolking lag te creperen en ondertussen konden ze gewoon nog rijst exporteren.
Ja.
En ze weigerden in dezelfde tijd ook voedselhulp van bijvoorbeeld Japan. Dus ze waren ook nog eens heel, heel koppig.
Ja.
Nou, er was een minister, die heette, ik zeg het waarschijnlijk verkeerd, Peng Dehuai. En die minister die waarschuwde zijn voorzitter Mao Zedong al in 1959.
Ja.
Van jongens, dit gaat niet goed, die grote sprong voorwaarts. Nou, dat hij dat deed was echt enorm gedurfd in de partij. Maar Mao vatte het sportief, kijk naar mijn vingers, die haakjes, vatte het sportief op. Hij deed het advies van de minister af als politiek te risicovol. Trok vervolgens wel de campagne de grote sprong voorwaarts in. En bespotte vervolgens de pas en het onpas die minister die helemaal politiek geïsoleerd werd. En die kon het niet meer goed doen.
Nee, precies.
Maar had wel naar hem geluisterd. De tweede vijfjarenplan, dus waarin die grote sprong voorwaarts 3 jaar lang werd uitgevoerd. Die gaf wel echt een behoorlijke knauw aan de politieke positie van Mao.
Ja, uiteindelijk is dat ook misschien wel eindig. Het is zeg maar,
het is eindig, want het beleid werd geëvalueerd in 1962, zeg ik met de knipoog. En toen werd hij ook, Mao werd ook openlijk bekritiseerd en een aantal tegenstanders greep de macht ook tijdens de evaluatie. En Mao kwam 4 jaar later lekker sterk terug met een 10 jaar durende terreurcampagne. Dat was de culturele revolutie in China. En dat is weer een heel ander verhaal. Daar kunnen we het andere keer over hebben.
Ja.
Overigens ook nog eens extra 3 miljoen doden heeft zich met zich meegebracht.
Ja.
Voor Mao was dat bijkomende schade, die doden. Dus die hebben het echt over 45 miljoen doden. En wat hij zei was: in onze poging om optimale omstandigheden te creëren, kunnen we niet om sterfte heen. En daarom kunnen we samen niet tegen de dood zijn.
Ja, dat is een soort collateral damage. Dat hoort erbij bij het grotere doel.
Ja.
En
zonder doden kunnen we dat doel,
dat niet,
de optimalisatie van,
bereiken.
Van die twee benen, kunnen we niet bereiken.
Jeetje, Mina.
Dus leeft er maar mee.
Of
leeft er maar niet mee, was het eigenlijk. Ja heftig,
precies.
Hè?
Ja. Ja, want je gaat steeds het
maar ene. Maar kende jij dit verhaal al of niet?
Nee, totaal niet. Nee, wel een beetje de culturele revolutie, maar dit verhaal nog niet. Dus Jan heeft weer schot in de roos, want dit is wel een bijster interessant verhaal. Nou, dankjewel, Ronaldus.
Graag gedaan, Simon.
Ik pak even de phone erbij.
Want jij gaat eindigen met de klapper van de week.
De klapper van de week. Nou, ik heb eigenlijk twee onderwerpjes.
Ja.
Die wil ik even digitaal. Daar hebben we daar een. De digitale leesmap hebben we daar, want ik kom wel eens wat op de gram tegen. Ik volg wij volgen natuurlijk op Instagram natuurlijk een heleboel historische kanalen. Daar kwam een dingetje voorbij, maar we moeten even hebben dan een digitale leesmap jingle.
Natuurlijk, Simon.
Komt-ie.
Internet.
Wauw. 56k modem, heel goed.
Ja, dat heb ik opgenomen in 1995 al.
Zei je op persoonlijke kabinet. Nou, ik kwam iets tegen op de gram.
Ja.
Was een foto van een man die in een boom zit, maar
een
niet
man
zomaar
in een boom, ja.
Ja, maar dan op het slagveld van de Eerste Wereldoorlog. Dus je ziet een zwart-wit foto en dan zie je hem. Nou, ik laat hem even je zien.
Er zit een man in een boom.
Ja, maar wat een holle boom.
Ja, de boom is uitgehold.
En die kijkt
door een gat.
Ja, precies.
Die is aan het.
En we hebben die over een totaal kaal beschoten Eerste Wereldoorlog.
Het is geen boom, het is eigenlijk een boomstam die nog rechtop staat, hè?
Ja, precies. En die is hol van binnen.
Ja.
Nou, dat is de zogenaamde camouflage tree.
Ja, natuurlijk.
Ja. De Eerste Wereldoorlog kent natuurlijk diverse innovaties. De introductie van de tank, de vlammenwerper. En de camouflage tree. De camouflage tree.
Ja.
Ja, wat is dit nou precies? Nou ja, je kan je zo voorstellen, de linie hè, in die trench warfare, die werd natuurlijk 24 uur per dag bekeken. Dus ze zaten continu te kijken naar de overkant.
Zeker.
Van wat gebeurt daar? Met periscoopjes, met houten periscoopjes inderdaad. Die spiegeltjes erin. Mm-hmm. Maar ja, wat gebeurt daar? Want ja, je moet natuurlijk weten wanneer er een aanval komt.
Absoluut. Heel handig.
Nou, om die vijand te bespeuren, was op een gegeven moment iets nieuws bedacht. In het Franse leger had je de camouflage afdeling.
Ja.
Ja, en dat was.
Dat waren de creatieve boys.
Nou, letterlijk. Dat waren de camoufleurs.
Oui.
Dat was opgericht door generaal Joffre. Overigens waren dus de Fransen de eerste die in 1915. En daarna zijn ook nog de Engelsen. En daarna ook de Duitsers. Die hebben precies hetzelfde het kuntje afgekeken. Want ja, wat was natuurlijk het geval? Je moest bekijken. Maar ja, hoe. Dit is zo'n kaal, kapotgeschoten landschap. Dus alles wat je. Ja, alles wat eruit steekt, dat zie je meteen.
Het enige wat je zag was dode paarden, dode mensen.
Ja, het was natuurlijk een verschrikkelijke gehaktmolen en
modder.
En blubber.
Ja.
Dus ja, je moet jezelf goed camoufleren, wil je daarin niet opvallen. En in die camouflage department was een soldaat. Lucien Victoire Guirand de Scévola.
Een lekker makkelijke naam.
Ja. Die was eigenlijk schilder en die was daar natuurlijk, ja, die was daar gewoon, die moest daar het machinegeweer bemannen. En als schilder, wat hij had gedaan was met een paar canvassen, een soort camouflage achtergrond, waardoor die zeg maar niet zou opvallen, hè, dat machinegeweer of dat geweer wat hij moest bemannen.
Ja. Ja.
En dat was opgevallen en hoe hij zijn geweerstelling camoufleerde. Lucien Victoire, verzin een list. Dus Lucien Victoire.
Om te bespioneren dus.
Om te bespioneren. Toen zijn ze dus met die boom gekomen. Dus het is eigenlijk gewoon een replica van een dode boom die je normaal in dat slagveld zou zien staan. Die gaan wij namaken. We halen die boom weg en we zetten daar die camouflageboom voor in de plaats.
Ja.
Maar dan met het verschil dat die hol is en dat er een mannetje in zit en die kijkt over het slagveld.
Ja, ja.
En die kan naar beneden roepen wat er gebeurt.
Ja,
ja en dan 's nachts gingen ze dus no man's land in.
Ja.
Ze haalden dan die echte boom weg onder gewoon bulderend artillerievuur. Dus dat was gewoon gaande.
Ja.
En dan drillen ze zo'n boom eruit en knallen ze die nieuwe boom voor in de plaats. Dus de volgende dag, was is dat? Nee, maar dan. En dan de volgende dag, er stond nog gezeten diezelfde boom.
Ja.
Precies, niks aan de hand.
Nee.
Ze hadden ergens onderin de stam van de boom een soort gat. Daar moest iemand doorheen kruipen. En die moest met een touw al naar boven klimmen.
Oh, wow.
En ze hadden een metalen stoeltje met een houten kussen.
Oh, lekker.
Zo'n mooi detail. Ja. Een houten kussen.
Voor het gemak.
Voor het gemak.
Ja.
Houten kussen. En dan die kijkgaten, en die waren dan bedekt. En er zat er of een telescoop of een periscoop in. Ja, en daar moest hij dan kijken. En in de zomer was dat gierend heet. En in de winter was dat verschrikkelijk koud. Camouflage sectie, geef acht! Wat is dit?
Ik
heb verdorie toch opdracht gegeven voor een boom. Wat is dit?
Kapitein, ceci est un arbre.
Een boom is nog niet geel, blauw en roze.
Scubus, driehoeken.
Deze boom symboliseert het lijden van de wereld, van de westerse wereld.
Ik wil een boom met een kijkgat.
En wat krijg ik moderne rommel? Opnieuw beheren.
Artistieke vrijheid.
Artistieke vrijheid.
Artistieke vrijheid.
Artistieke vrijheid, mijn snor. Ik wil potverdorie een fotorealistische boom. Ach, maar meneer, dat is toch zo passé. Ik heb een impressie gemaakt van een boom.
Nou, dat vond ik hem. En dan, ja, dan heb ik er nog eentje, Ronald. Ik hoop dat de luisteraars nog leven, die dit luisteren. Kunnen we nog even een jingletje ertussen gooien?
Even om wakker te worden, jongens.
Ja. Internet.
En ik wilde de luisteraars die natuurlijk zo lang hebben zitten wachten op nieuwe content van deze...
Ja, die geduldige luisteraars, ja.
Toch nog even één extraatje, een bonusje geven.
Tof.
Je hebt natuurlijk op de gram ontzettend veel van die coloristen. De mensen die dus oude foto's inkleuren. Er is één iemand. En we zullen het even op de gram gooien. Maya Lorin. Ik heb geen idee. Mm-hmm. Maar die man die doet veel over de Romanovs eigenlijk. Over de Romanovs.
Ja,
de tsaristische familie van Rusland.
Zeker. Luister ook de vorige aflevering.
Het Keizerrijk, ja precies. Nou, die heeft ergens een blik opengetrokken van een bron waar heel veel privémateriaal in zat.
Van de keizerlijke
familie. Van Rusland.
Ja.
Dus ja, begin 20e eeuw. Maar in ieder geval, ik laat je een foto zien uit 1901. En dan zit hij gewoon, nou moet je even beschrijven, wat zie je dan?
Even kijken hoor, ik zie hier zitten de tsaar achter een bureau. En er staat nog een meneer naast.
En dat is zijn zwager. Dat is groothertog Ernst van Hesse-Darmstadt.
Ja.
Nou, hij zit daar gewoon in zijn study. Hij kijkt voor zich uit. Hij zit lekker...
Ja, een beetje vooruit te staren.
Precies. Serieuze foto.
Of zijn enorme rijk na te denken.
Maar dan, wat zie je nu? Het is dezelfde ruimte. Met één verschil. Wat is het verschil?
Ja, ik denk dat de ene voor de wodka, hè, die hele serene foto, aan is. Ja. En deze is denk ik van na de wodka, Simon.
Wat is het verschil?
Ik zie de keizer op de schouw staan, dus boven de haard.
Ja.
Die staat op de haard, tussen de klokken en de kannetjes van puur goud. Die is op de haard geklommen. Ja. En maar zijn
hij kijkt strak voor zich uit.
Hij kijkt, ja, alsof er stand. Hij heeft een borrel in zijn hand nog, zie ik. Een champagneglas met wodka. En ik zie zijn zwager, die doet een poging om ook op diezelfde schouw te klimmen. Maar dat lukt nog niet helemaal. Maar dit is...
We hebben het hier over de machtigste man in die tijd, 1901, van Rusland.
Ja, en dan vraag ik mij af...
Onaantastbare...
Is dit nou met een zelfontspannen genomen of is er nog een derde persoon bij geweest?
Ja, met zo'n ouderwets fotoapparaat met van dat magnesie of van dat poeder wat ze ontploft.
Ja, maar die heeft dan waarschijnlijk net zo hard meest te peren met die wodka. Want die zei, nee, dit is gewoon een goed idee.
Als je dit ziet, dat is... Nou, en ik zal je, als ik hem even terugpak... Ja. Deze machine. Er zijn drie mogelijkheden. Ze waren de verborgen compartimenten. Want er waren dus in die ruimte en ook bij de schouw in zijn studeerkamer in het Alexanderpaleis was bekend dat er allerlei verborgen compartimenten waren.
Het schatten.
Ja, letterlijk. Zeker schatten. Want hij was dus ook beroemd met zijn Fabergé-eieren. Die zijn natuurlijk wereldberoemd.
Ja, ja.
Dat hij ook hele extravagante cadeaus gaf aan mensen. En dat misschien wel op allerlei plekken verstopt lag.
Okay.
Sterker nog, na de Sovjets en daarna nog de nazi's hebben geprobeerd. De nazi's hebben alle panelen van die kamer eruit geracht. Om te kijken of er nog compartimenten waren
met verborgen schatten. Want die hadden ook deze foto's gezien. Die dachten zoeken.
Ja, precies. Ze wisten... Nou, hij zegt of Nico. Nicolaas is eraan toegevoegd met een soort fototrucage.
Ah.
Dat ze hem op de schouw hebben geplakt.
Oh.
Of het is echt. Hij zegt, het is genuine. Ja, en hij denkt gewoon dat het wel het laatste is. Want het ziet er gewoon wel echt uit alsof hij daar op de schouw staat.
Ja.
Maar je hebt dus
die zwager doet ook een poging om erop te klimmen.
Ja, daarom lijkt het me ook heel aannemelijk dat ze gewoon dachten... Drie heren in 3, 2, 1... Dank u wel voor deze foto bij het bureau.
Tijd voor wodka.
Weet je wat dat zo leuk lijkt? Als jij de volgende foto op de schouw gaat klimmen.
Doe het niet hoor.
Ga dat gewoon doen.
Nicolaas.
Hé, fotograaf.
Nicolaas.
Kom naar beneden.
Fotograaf, kom hier.
Dat is niet normaal hoor.
Hij gaat erop klimmen. Kijk dan.
Hij doet het.
De vallen pullen. Op de schouw.
Dat Fabergé. Ei.
Heren, in 3, 2, 1.
Nicolaas staat op de schouw.
Ik denk dat laatste inderdaad ook echt gebeurd is.
De tsaar. Dat was hem.
Dankjewel. Ik vond hem lekker veelzijdig.
Ja, en de luisteraars die verdienen dat ook wel na zo'n tijdje stil te zijn.
Absolute mundo.
Dus,
ik vond je ook lekker veelzijdig. Ondanks je ribben.
ja, precies. Ik heb het...
Je hebt er goed van afgebracht.
Ik zal het morgen bezuren, deze opname.
Niet veel gelach, hoop ik.
Nee. Nou ja, die laatste, dat... het was fijn, Ronald. We gaan weer de volgende voorbereiden.
Dan gaan wij nog eventjes...
Gaan we even afsluiten kijken of Rave Kick hier nog aan het spelen is?
Ja, dan gaan we nog eventjes de handjes in de lucht. Want dan zitten we weer in de studio in Dordt.
Ja.
En Rave Kick heeft waarschijnlijk weer een optreden. Dus
ja.
Ik zou zeggen, inklappen die laptops.
En we gaan.
Simon, dankjewel.
Okie dokie.
Tot de volgende.
Tot de volgende. Bye bye.
Dag.